Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt voor u een preek voorgelezen van J.C. Philpott, die is gepubliceerd in de 10 predicaties, het tweede deel. De titel is De Moeden Kracht Geschonken. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op 20 juli 1845, zondagmorgen. Naar aanleiding van Jesaja 40, vers 29 tot en met 31. Hij geeft de moeden kracht. Hij vermenigvuldigt de sterkte, dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Om de zin en de mening van de Heilige Geest in deze woorden te verstaan, moeten wij een vluchtige blik slaan op het verband waarin zij voorkomen. We stellen vast dat de Heere zich in de voorgaande versen richt tot zijn volk en hen aanspreekt als een volk dat zwaar beproefd is naar de ziel. Maar wat was de oorsprong van hun oefeningen? Deze was dat hun pad zo duister en verborgen was. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Het pad dat het huisgezin God dan ook bewandelde, was buitengewoon verwarrend. Hun weg, dat wil zeggen, het pad dat ze gingen, de manier waarop de Heilige Geest hun conscientie onderwees, de wijze waarop de Heere met hun ziel handelde, die was zo verward en duister, dat ze niet konden geloven dat het een goede weg was. De Heere had zijn aangezicht voor hen verborgen en toonde hun niet het hoe en waarom van zijn handelingen met hen. Het ongeloof dat deze omstandigheid aangegrepen had, werkte zo krachtig in hun hart, dat ze losbarsten in deze uitroep, mijn weg is voor de Heere verborgen. Gewis. Hij kan de weg niet zien die ik ga, of hij zou spoediger verschenen zijn tot mijn hulp. En mijn recht, dat wil zeggen, mijn rechtszaak gaat van mijn God voorbij. Hij verzuimt om die notitie van mij te nemen die ik van hem tracht te krijgen. Hij gaat mij voorbij als een die zijn aandacht niet waardig is. Hij veronachtzaamt mijn zaak en verwerpt mijn gebed alsof ik hem niet toebehoor. Wel nu. Om aan deze oefeningen in het hart van zijn volk het hoofd te bieden, om een geschikt geneesmiddel toe te passen tegen deze werkingen van ongeloof en ontrouw, antwoordde Heere door zich te beroepen op hun eigen bevinding. Weet gij het niet? Heb gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Hoe moedig ge ook zijt, hoe mat ge ook van hem zijt, wat uw harde gedachten mogen zijn in betrekking tot zijn handelingen met u, weet gij niet dat de eeuwige God gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde blijft? Dat hij een onveranderlijk God is en die niet heen en weder bewogen wordt als u zelf, maar dat hij zwijgt in zijn liefde en altijd dezelfde is. Dat hij niet moede wordt onder de lasten die gij op hem werpt, nog mat wordt van u. Ofschoon gij vaak mat zijt van hem. En, in betrekking tot dat dit verwarrende pad waarop gij wandelt, voegt hij er nog aan toe, er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij weet wat het beste voor u is, en hoewel die weg die gij thans gaat duister en verborgen is in uw eigen ogen, is deze voor hem helder en klaar. En daarom wilde hij dit met klem op de conscientie brengen van zijn beproefd en klagend kind. Het is uw deel om stil te zitten en te wachten totdat de verlossing komt. Op zijn tijd zal ik het hoe en het waarom van deze verborgen leidingen verklaren. En dan gaat hij voort met het ophelderen van de zaak door de tekstwoorden. Hij geeft de moeden kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Als we de tekst bezien, zullen wij opmerken dat er twee personen in worden geschetst. Hiervan wordt er één aangeduid met de uitdrukking jongen en jongelingen. En niet alleen hun persoon wordt aangeduid, doch ook hun lot wordt beschreven, dat ze moede zullen worden en gewisselijk zullen vallen. En aan de andere zijde wordt er nog een persoon, een geestelijke persoon geschetst, als iemand die geen krachten heeft en evenwel de Heere verwacht. En wij vinden zijn lot eveneens aangeduid, want zoals er een uiteinde is weggelegd voor de een, een gewisselijk vallen, zo is er ook een uiteinde weggelegd voor de ander, een geestelijke zegen. Ik zal, als God mij daartoe in staat stelt, dan vanmorgen trachten deze twee onderscheiden personen te schetsen, en dan aantonen welk deel en lot elk een is toebedeeld. We zullen aanvangen met een beschrijving van de persoon die wordt aangeduid met de uitdrukking jongen en jongelingen, en vervolgens aantonen wat het deel is dat hun is toegewezen en welk lot over hen is beschikt. Ten eerste dan, met de uitdrukking jongen en jongelingen wordt een tegenstelling te kennen gegeven tussen de algehele toestand van de belijdende menigte en de bezwijkende toestand van het huisgezin Gods. De jeugd is de tijd van bevalligheid, van kracht en van sterkte. En aldus zijn de jongen en de jongelingen op een figuurlijke en zinnebeeldige wijze die godsdienstige belijders die nooit tot bezwijken zijn gebracht en die nooit vernederd zijn geworden door een werk des geestes in hun hart, maar die al hun natuurlijke bevalligheid, werkzaamheid en kracht behouden. In de beoefening van deze werkzaamheid en kracht lopen deze jongen wel een loopbaan, maar niet de loopbaan die Gods volk loopt in geloof en in leidzaamheid. Kortom, de uitdrukking jongen en jongelingen beschrijft de belijders die niet onder een last gebukt gaan en die nooit zodanig werk der genade in hun hart hebben ervaren, dat hun ziel erdoor beroerd werd, of dat doordringende overtuigingen in hun conscientie heeft uitgewerkt. Nooit vernederd geweest zijnde in hun ziel, nog beproefd naar de geest, nog bezocht in het lichaam der zonde en des doods, behouden ze geheel hun natuurlijke kracht. Nooit is de kracht hun ontnomen door die onafgebroken bekommernissen vanwege zonde en schuld. Nooit zijn ze ervan beroofd, nog zijn ze krachteloos gemaakt door kwellende verwondingen hunner conscientie. En aldus behouden ze al die bevalligheid, jeugdige kracht en schoonheid die in het bezochte huisgezin des Heren zijn ten neergeslagen. Welnu, als het volk des Heren, dat beproefd en verzocht wordt in hun ziel, hun mismaaktheid, schandelijkheid en rimpels vergelijken met die bevalligheid van deze niet vernederde belijders, dan is dit vaak een bittere tegenstelling voor hen. Vaak zien ze in ongeoefende belijders veel meer ijver, vasthoudendheid, vurigheid, beminnelijkheid, een werkzaamheid en een schijnbare toegewijdheid dan ze zien en gevoelen kunnen in hun eigen hart, en hun eigen gerimpelde en verweerde gezichten stellende tegenover die gladde en blozende wangen van hen, roepen ze uit: mijn huid is zwart geworden over mij, mijn vlees is met het gewormte en met het gruis des stofs bekleed, mijn huid is gekliefd en verachtelijk geworden, met Job. En zo ook in betrekking tot de werkzaamheid, kracht en sterkte van deze jongen en jongelingen. Het volk des Heren heeft vaak geen hart om met leidzaamheid de loopbaan te lopen die hen is voorgesteld. Geestelijke zaken zijn hun vaak tot een last, in plaats van tot troost en vermaak. De vijandschap van hun vleeselijke gemoed werkt zich naar boven tegen de goddelijke wezenlijkheden. En verre van werkzaam en ijverig te zijn in goddelijke zaken, zijn deze hen vaak tot een last, dat ze zich onbekwaam voelen om enig ding te doen dat aangenaam is in zijn oog. Maar deze jongelingen, die nooit die uitgebreidheid, noch de geestelijkheid van de wet Gods hebben gevoeld, die nooit hun inwendige verdorvenheid hebben gekend, die nooit geplaagd zijn door een lichaam der zonde en des doods, die nooit geoefend zijn door de verwarringen waarmee Gods volk beproefd wordt, behouden al die ijver en al die bevalligheid, die vleeselijke vervangers voor de levende kracht en de godzaligheid, die het geoefende huisgezin Gods eens bezat, doch sedert lang verloren heeft. Onder het huisgezin des Heren bevinden er zich, wier zinnen vooralsnog niet geoefend zijn om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, en die daarom niet het verschil kunnen zien tussen schijn en wezen, tussen de natuur in haar fraaiste gedaante en genade in haar minste gedaante. Als daarom een van deze arme, belaste, geoefende kinderen Gods zijn eigen gebrek aan ijver, vurigheid en werkzaamheid, zijn geestelijke donkerheid, dodigheid van de ziel en verkouding der liefde, stelt tegenover de vurigheid en de werkzaamheid van menig ijverig godsdienstig mens rondom hem, dan wordt hij altijd verzocht te geloven dat ze goed zijn en hij verkeerd, en dat zij zullen staande blijven wanneer hij zal vallen. Maar hoe onderscheiden zijn de wegen Gods van onze wegen en de gedachten Gods van onze gedachten? Op welke onderscheiden wijze aanschouwt hij deze jongen en jongelingen van de bewondering die hun geschonken wordt door de belijdende menigte? Wat een onoprechtheid, bedriegelijkheid en veinzerij ziet hij werken onder al deze natuurlijke bevalligheid, sterkte en kracht. Hoe ziet de Heere toch dat al deze kracht zwakheid is? Al deze wijsheid een dwaasheid, al deze rechtvaardigheid geveinsdheid, en dat al deze vurigheid en ijver niet meer is dan de gevallen natuur, die dezelfde rusteloze werkzaamheid, als waarmede deze de boerderij verzorgt of de winkel drijft, in de godsdienst aanwendt, een koper en een verkoper in de tempel, en niet een geestelijke aanbidder in het heiligdom. Maar wat is het oordeel dat de Heere heeft uitgesproken in betrekking tot dezulken? Een vonnis dat wij min of meer dagelijks vervuld zien. Ze zullen allen gewisselijk vallen. Op de juiste tijd zullen deze bevallige en krachtige jongen, deze sterke en werkzame jongelingen, bezwijken en vallen. Hoewel ze een tijd lang goed schijnen te lopen, bereiken ze nooit het doel. De zonde, die voor een tijd dood was binnenin hen, begint opnieuw te leven. Aanvechtingen die hen voorheen nooit overvielen, worden op hun weg gelegd. Strikken, die voorheen verborgen waren, verwarren hen nu. Hun ijver, hun vurigheid, hun werkzaamheid wordt gaandeweg minder. En zodoende bezwijken zij en zijn volslagen onbekwaam om hun weg te vervolgen. Lang voordat ze aan het einde van de loopbaan komen, ze geven hun godsdienst op, geven vaak zelfs de belijdenis prijs. Ze gaan de wereld in, vallen in de zonde en lijden schipbreuk in betrekking tot het geloof. Doch zelfs indien sommige van hen niet onderweg bezwijken, dan zullen ze gewisselijk vallen. God heeft nooit goedgekeurd en al zal ook nooit enige godsdienst goedkeuren, dan zijn eigen goddelijk werk in de ziel. Hij bewijst alle andere wijsheid dwaas te zijn, alle andere kracht zwakheid, alle andere belijdenis dan hetgeen voortvloeit uit zijn eigen werk in de conscientie, een spinnenweb te zijn en de hoop van een huichelaar. Daarom heeft hij bepaald, naar zijn eigen soevereine beschikking, dat deze bevallige en krachtige jongen en jongelingen, deze werkzame belijders der godsdienst, deze niet vernederde en niet geoefende personen, gewisselijk zullen vallen. En als het niet eerder geschiet, dan zal een sterfbed hen ontmaskeren, of, als ze zelfs in vertrouwende donkere vallei doorgaan, zoals we in de pelgrimsreis van iemand lezen die dat deed, dan zal evenwel de dag des oordeels hen openbaar maken. God zal hen ontdekken door aan te tonen dat ze zich gevoed hebben met as, en dat een bedrogen hart hen terzijde heeft afgeleid, dat ze geen deel hebben ontvangen aan de liefde en aan het bloed van het lam, en geen aandeel in het onderwijs des geestes. Wat is de persoon die des Heren is, en wat is het eigen huisgezin des Heren tot hiervan onderscheiden? Wat is de Heere vast besloten om de trots van de mens te doden, al hun oogmerken omver te werpen en zijn eigen raad der oneindige wijsheid te volvoeren, in een directe tegenstelling tot de wijsheid van het schepsel? Want wat zou ons oordeel zijn, zou het niet dit zijn, dat deze jongen, die zo bevallig, zo krachtig en zo sterk zijn, zo vurig, werkzaam, ijverig in de godsdienst, gewis zouden worden gekroond, en dat deze zonder twijfel de prijs zouden ontvangen? En zouden wij kunnen geloven dat degene die moede en mat zijn, de hopelozen, de hulpelozen, de zegen zouden ontvangen? Maar God, die voornemens was om alle schepsels wijsheid ijdel te doen zijn, en zijn verachting daarover uit te gieten, heeft anders bepaald, hij heeft verordineerd, dat er geen wijsheid zal worden geëerd dan zijn eigen wijsheid, geen kracht zal worden gekroond dan zijn eigen kracht, geen gerechtigheid zal worden verheerlijkt dan zijn eigen gerechtigheid, geen voornemen zal worden vervuld dan zijn eigen geheiligd voornemen. Hij brengt daarom al zijn volk door een verborgen geheimzinnig werk in hun conscientie in die staat en toestand waar hij alleen alle eer ontvangt. En dit in gedachten houdend kunnen wij ten tweede in staat zijn om op een klaardere wijze de staat en de toestand van het volk des Heren te beschouwen, als onderscheiden dan van de staat en de toestand van de niet vernederde en de niet geoefende belijders. Hij geeft de moeden kracht. En dit is dan de beschrijving die God van zijn volk geeft, dat ze moede zijn. Tenzij ze moeden zijn, is er geen belofte voor hen dat God hun kracht zal geven. Maar wat doet hen moede zijn? Er zijn verscheidene oorzaken, en één oorzaak van hun moede zijn is de lasten die hun op de schouders zijn gelegd. Zo is het ook in het natuurlijke. Als u een zware last draagt over een lange afstand, dan bent u er tamelijk zeker van dat u moe zult zijn voordat u op uw bestemming aankomt. En zo ook geestelijkerwijs. Het volk des Heren heeft zware lasten, soms schuld op de conscientie, bij anderen beproevingen die tot verwarring voeren, hartstochten die om de heerschappij strijden, een overspelig oog, afgodisch hart. Deze lasten maken hen moede en mat naar de ziel, maar wat verstaan wij onder moede worden? Het is een wegkwijnen zoals het verliezen van alle besef van waar we zijn, het geraken in een toestand van uitputting, zodat ze niet in staat zijn om één stap verder te doen. En dit is het geval met velen van het huisgezin Gods. Ze zijn vaak zo moe en uitgeput van de lasten die ze moeten dragen, dat ze waarlijk niet in staat zijn in hun eigen gevoel een enkele stap verder te gaan. Ze kwijnen weg, zodat ze alle besef verliezen waar ze zijn en wat ze zijn. Ten tweede zijn er smartelijke wonden die zullen iemand ook afmatten. Zo ook geestelijkerwijs, de wonden der zonde, de vurige pijlen van Satan, de pijlen van God in de conscientie, die doen het hart van velen van Gods kinderen binnenin hen mat zijn. Ze kunnen geen stap meer verder, hun eigen hartebloed is weggevloeid. Ze bezwijken en ze zijn vanwege zwakte en uitputting niet in staat om voorwaarts te gaan. Ten derde ook, de weigering van voedsel, dat zal ook uitputting teweeg brengen. Honger en dorst brengen het lichaam tot uitputting. Zo ook op geestelijk gebied, als de genadegiften worden ingehouden, als het hemelse manna niet valt, als God niet verschijnt, als zijn getuigenissen niet in het hart worden gebracht, als de liefde en het bloed niet worden toegepast. Wanneer? Zoals de profeet spreekt, er een honger in het land zal zijn, niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heren. En zij zullen zwerven van zee tot zee en van het noorden tot het oosten. Ze zullen omlopen om het woord des Heren te zoeken, maar zullen het niet vinden. Deze geestelijke ontbloting maakt het hongerige volk des Heren zwak en krachteloos en brengt hun hart binnenin hen tot bezwijken en bezwijmen. Maar wat schijnt het onze vreemde zaak toe, alvorens wij geestelijk gebracht zijn tot de kennis van de wijze en de genadige handelingen Gods, dat al die pijnlijke oefeningen in de conscientie een noodzakelijke en onmisbare toebereiding van het hart zou zijn, om het evangelie in haar volheid, zoetigheid en kracht te ontvangen. Wat een verborgen weg, dat Gods volk ontbloot zou moeten worden van al hun kracht, opdat de Heere zijn kracht zou kunnen meedelen, dat hun eigen hartebloed, hun aangeboren deugd, vertreffelijkheid en wijsheid uit hun aderen moet worden afgetapt, opdat het hartebloed van Jezus daarin mogen worden uitgegoten. Wat een verborgen pad, dat wij niet geschikt zijn enige zegen te ontvangen, als wij niet volkomen ontledigd zijn. Dat er geen sprake is van verlossing, alvorens wij in de gevangenis zijn opgesloten. Geen genade, alvorens wij in de ellende zijn gebracht. Geen openbaarmakingen van het liggen der ziel onder eeuwige armen, totdat deze op het punt staat weg te zinken in die ontzaggelijke afgrond der verdoemenis. Doch ware dit niet zo, dan zouden wij de eer met God willen delen. Het zou ten dele dan onze kracht zijn en ten dele die van God. Ten dele onze eigen gerechtigheid en ten dele die van Christus. Ten dele onze wijsheid en ten dele die van Jehovah. En daarom is het absoluut noodzakelijk, alhoewel verborgen, vanwege de ere Gods en tot vertroosting en zaligheid van zijn volk, dat al onze eigen wijsheid, kracht en rechtvaardigheid zal worden weggenomen, opdat de wijsheid, kracht en de gerechtigheid van Christus op een klaardere wijze de onze zou worden. Wel nu, ten derde, als de ziel tot op deze plaats vernederd is, en het kan jaren vergen om die ziel daar te brengen, een reeks van beproevingen en moeite, moeilijkheid op moeilijkheid, striem op striem, slag op slag, vele pijnlijke bedelingen in de voorzienigheid, tot verwarring voerende paden in de genade, drukkende beproevingen naar het lichaam en de ziel, die kunnen alle nodig zijn geweest om dat trotse, weerspannige hart met baren zweeën tot vernedering te brengen. Maar als de ziel tenslotte in die toestand van armoede en ontbloting is gebracht, zodat ze bijvoorbeeld geen potscherf meer heeft om vuur uit die haard te nemen of water uit de put, dan is ze in een gepaste toestand om kracht te ontvangen. Hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. Ze zijn niet bekwaam om die kracht Gods te ontvangen totdat ze zwak en uitgeput zijn. Zwakheid is de enige noodzakelijke geschiktheid en dit gevoel van zwakheid wordt in hun hart gewerkt door het onderwijs en de werking van de gezegende geest. Maar hoe schenkt de Heere kracht? De kracht die God schenkt is volkomen onderscheiden van onze eigen kracht. Onze kracht is maar een andere naam voor zwakte. En daarom, hoe spoediger wij deze verliezen, hoe beter het is. Maar de kracht Gods is wezenlijke kracht. Het is geen denkbeeldige kracht zoals die van ons. Geen misleiding en geen bedrog zoals de menselijke kracht waarop men zich beroemt. Doch er ligt een goddelijke wezenlijkheid in. Maar hij geeft kracht op verschillende manieren. Ten eerste geeft hij kracht om te volharden. Bij ogenblikken is het met Gods volk als met Jona. Toen Jona zich in de buik van de walvis bevond, toen het wier aan zijn hoofd gebonden was, en toen hij zich in zijn eigen gevoel in de buik des grafs bevond, toen sprak hij: nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Hij was toen nog niet uit die buik van die walvis gebracht, nochtans in de buik van de walvis en in diezelfde buik des grafs, schonk God hem kracht om op te zien tot zijn heilige tempel. Als God hem geen kracht geschonken had, dan zou hij juist in de buik des grafs in de verschrikkingen der wanhoop hebben gestaard, in plaats van wederom tot zijn heilige tempel op te zien in de werkzaamheden van het levende geloof. Aldus geeft de Heere zijn volk vaak kracht om een verlangende, smachtende blik te werpen op het bloed en de gerechtigheid van Jezus, tot de Heere te komen als die machtig is om te verlossen. In hetzelfde gevoelen als waarin Esther in de tegenwoordigheid des konings gaan, ik zal ingaan, en wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Soms is het met hen als met de vier melaatsen die aan de ingang van de poort van Samaria zaten en die zeiden de een tegen de ander, wat blijven wij hier totdat wij sterven? Als wij zeggen, laat ons in die stad komen, zo is de honger dan in de stad en we zullen daar sterven. En indien wij hier blijven, we zullen ook sterven. Nu dan, komt en laat ons in het leger der Syriërs vallen. Indien zij ons laten leven, wij zullen leven. Indien zij ons doden, wij zullen maar sterven. En zo wordt Gods volk soms in deze toestand gebracht. Als ik omkom, wil ik omkomen aan zijn genadetroon. Als hij geen antwoord geeft of genade betoont, dan zullen ze nog aan zijn voeten blijven liggen en hem smeken om op hen neer te zien en hen te zaligen. Welnu, dit is kracht, wezenlijke kracht. Wanhoop zou zich van hun ziel hebben meester gemaakt als hun deze verborgen kracht niet geschonken was. Soms leren wij dit door een pijnlijke ervaring. Onze beproevingen verdoven ons soms en dan is er geen kracht om te zoeken of te bidden. Maar als de kracht geschonken wordt, is er een pleiten met de Heere. Dan gaan de verlangens van het hart naar hem uit en gaat zielsbevindelijk in vervulling hetgeen door de profeet beschreven wordt. In Jesaja, daarom zal ik de Heere verbeiden, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob, en ik zal hem verwachten. Hij geeft ten tweede ook kracht om te geloven. Want het is het werk van de gezegende geest om het levende geloof in het hart te verwekken. Hij geeft kracht om te hopen, want het is alleen voor zover hij kracht mededeelt dat wij dit anker der ziel kunnen uitwerpen. Hij geeft kracht om lief te hebben, want alleen als hij kracht geeft voelen wij in enig opzicht liefde tot de Heere of tot zijn volk. In één woord, ieder geestelijk verlangen, iedere ademtocht van een vurig gebed, iedere beweging van de ziel hemelwaarts, ieder betrouwen op de naam Gods, vertrouwen op zijn woord en steunen op zijn beloften, dat vloeit voort uit kracht die wordt medegedeeld door de Heere aan diegenen die moede en mat zijn. Soms schenkt ten derde de Heere kracht om zich genades die in het verleden betoond zijn en vroegere leidingen weer voor de geest te halen, door de ziel in staat te stellen tot hem op te zien uit het land der Jordaan en Hermon uit het klein gebergte, niet om al haar vertrouwen op te geven of de zaken die God voor haar gedaan heeft om weg te werpen, doch om bemoediging te vinden uit het verleden, ten einde te kunnen hopen voor de toekomst, zoals de kerk ook spreekt, dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. En zoals ze pleit, ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren, ontwaak als in de verleden dagen, als in de geslachten van ouds, zijt gij het niet die Rahab uitgehouden hebt, die de zeedraak verwond hebt, zijt gij het niet die de zee, de wateren des groten afgronds droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? Dit is het indachtig maken van de Heere en het gebruik maken van gunsten in het verleden betoond, om bij hem op meer te pleiten. Maar er wordt in vierde nog een woord aan toegevoegd. En hij vermenigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft. Het volk des Heren verkeert vaak in deze toestand dat het geen krachten heeft. Al hun kracht lijkt uitgeput te zijn. En hun sterkte lijkt volslagen te zijn weggevloden. De zonde schijnt de heerschappij over hen te hebben verkregen. En ze hebben het gevoel dat ze nog de wil, nog de bekwaamheid hebben om de loopbaan te lopen die hun was voorgesteld, of om te volharden in de weg des Heren. Evenwel, zelfs dan hebben zij de sterkte, want er staat, hij vermenigvuldigt de sterkte. Er staat niet, hij geeft, schenkt, deelt sterkte mee. Nee, maar hij vermenigvuldigt de sterkte. Hoe is dat mogelijk? Wij moeten kracht hebben om onze zwakheid te voelen, zoals onze geliefde Gatsby placht te zeggen, wij hebben kracht nodig om te bezwijken. God moet zijn kracht aanwenden om ons in staat te stellen in nietigheid en in hulpeloosheid weg te zinken. En daarom staat er, hij vermenigvuldigt de sterkte. Alsof het zou te kennen geven, is niet juist de kracht om weg te zinken in de zwakheid, hulpeloosheid en nietigheid van het schepsel, sterkte. Zo is het in de verborgen leidingen Gods, en daarom hun die geen kracht hebben, met andere woorden, degenen die in hun eigen conscientie gevoelen dat ze in het geheel geen kracht hebben, die volslagen ontbloot zijn van de natuurlijke sterkte en wijsheid, hun vermenigvuldigt hij de sterkte. Welnu. De Heere vermenigvuldigt de sterkte op een zeer verborgen wijze. Vaak laat hij de sterkte op een stille en verborgen wijze in de ziel druipen. We moeten niet altijd erg grote openbaringen verwachten. En dit is niet de wijze waarop de Heere gewoonlijk de sterkte vermenigvuldigt. Zijn bezoeken aan de ziel worden vaak beter gekend door de vrucht en de uitwerking ervan en door daarop terug te blikken als ze voorbij zijn, dan door enige onmiddellijke versterking. De sterkte die geschonken wordt, wordt lichter gevoeld dan dat de hand gezien wordt die deze meedeelt. In dit opzicht gelijkt het veel op de nieuwe geboorte waarvan de Heere zegt, de wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Eén vrucht en uitwerking van de goddelijke sterkte die aan de ziel wordt meegedeeld is dat deze in staat wordt gesteld om te volharden in de weg des Heren. De rechtvaardige zal zijn weg vasthouden, maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. Welnu, wat heeft ons tot op deze dag bewaard? Sommigen van u hier hebben 10, 20, 30 of 40 jaar naar hun belijdenis geleefd. Wat heeft ons bewaard? Als er krachtige verzoekingen voor onze voeten werden gespannen, wat bewaarde ons er regelrecht in te vallen? Wat bewaarde ons eronder om gevangen te worden genomen, als wij de werkingen van koppige lusten gevoelden? Als wij zien op de moeilijkheden van de weg, de oefeningen en de verwarringen waarmede onze zielen te worstelen hebben gehad, de vervolgingen door betrekkingen of meerderen, de harde slagen van zondaars en van de heiligen die wij hebben moeten incasseren. Wat heeft nog een verlangen in ons bewaard om God te vrezen en wat heeft ons hart nog enige mate teder gehouden voor hem? Als wij de ontrouw, het ongeloof, de vleeselijkheid, de wereldsgezindheid, de geveinsdheid, trots en aanmatiging beschouwen van onze gevallen natuur, wat heeft ons nog gelovig, hopende, liefhebbende, verlangende en ziende gehouden op de Heere? Als we denken aan onze dodigheid, koudheid, stijfheid, opstand, vasthoudendheid, liefde tot het kwade, de afkeer van het goede en al de overvloedige verdorvenheden van onze natuur. Wat heeft ons er dan voor bewaard om diezelfde godsdienstige belijdenis op te geven en mee te gaan met die krachtige stroom die zo lang en zo vaak gedreigd heeft om ons volkomen van de Heer en zijn volk weg te vagen? Is het niet de uitoefening van de verborgen kracht des Heeren in onze zielen? Zouden wij ontbloot zijn geweest van de vrezen des Heeren met louter een belijdenis zoals de jongen en de jongelingen, zouden sedert lang bezweken en gewisselijk gevallen zijn. Kunnen wij niet terugblikken en ons weer voor de geest halen onze eerste godsdienstige metgezellen, diegenen met wie wij in de loopbaan zijn aangevangen, diegenen waarop wij wellicht jaloers waren vanwege hun grotere vroomheid, hun ijver, hun heiligheid en vurigheid en waar wij op een pijnlijke wijze onze eigen traagheid en vleeselijkheid tegenover stelden, terwijl wij hen bewonderden en onszelf veroordeelden. Waar zijn ze allen op het grootste gedeelte van hen? Wat mijzelf betreft kan ik zeggen dat ik het heel erg zou betreuren op de plaatsen te zijn waar de meeste van hen zich bevinden. Sommigen hebben zielsverwoestende dwalingen omhelst. Anderen liggen begraven onder een wereldstelsel. Weer anderen zijn verwikkeld in misleiding en vleeselijk vertrouwen. Zodoende houdt God zijn vrezen levendig in hun zielen, houdt hij hun gangen in zijn spoor, opdat hun voetstappen niet zouden wankelen, en leidt hij hen uit al hun verzoekingen en ellenden, verlost hen van ieder kwaad werk en bewaart hij hen tot zijn hemels koninkrijk door zijn verborgen kracht in de harten te brengen van zijn bezwijkend erfdeel, onderwijl de jongen en de jongelingen in de strikken des duivels vallen. Hij ontneemt hun al hun sterkte, omdat hij de zijne kan mededelen, en hij doet de wijsheid van de wijze teniet. Hij beschaamt het verstand van de verstandige, opdat zijn eigen grote naam alle eer en heerlijkheid mogen ontvangen. Aldus verzekert hij de zaligheid van zijn volk door zijn eigen vrije genade, en onderwijl hij de hoofdij voor hun ogen verbergt, zaligt hij hen langs de enige weg die gepast is voor hen en verheerlijkt voor hemzelf. Ten vijfde, maar wie de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Dit is nog een blijk en een kenmerk uit onze tekst van het huisgezin des Heeren. Ze zijn niet alleen moede en mat in zichzelf en zonder kracht om enig geestelijk goed te doen, doch ze verwachten de Heere. Wat doet hen op de Heere wachten? Hun eigen zwakheid, hun eigen matheid, hun eigen hulpeloosheid. Dit zijn zoveel oorzaken die in de hand des geestes dienstig zijn om hen op de Heere te doen wachten. Ze verwachten de Heere daarom dat ze uit zijn volheid die mededelingen van licht, leven en genade mogen ontvangen die zij niet in zichzelf hebben. En alleen naar de mate die zij zich dagelijks moede en mat gevoelen, ze dagelijks gevoelig zijn over hun eigen zwakheid en hulpeloosheid, verwachten zij de Heere. Maar alvorens zij de Heere kunnen verwachten, moeten ze een bevindelijke kennis van hem hebben. Ze moeten hun gezicht op hem hebben door de ogen van hun geestelijk verstand. Ze moeten de uitgangen naar hem gevoelen van de genegenheden huns harten in hun conscientie verzekerd zijn, dat hij in staat is tot op het allerhoogste verlossen. Allen die tot hem komen en ze moeten een kinderlijke afhankelijkheid van hem gevoelen als één die gewillig is om te verlossen. Maar het woord verwachten houdt verscheidene zaken in. Het geeft te kennen, ten eerste dat wij een geloof hebben om te verwachten. Voelen wij van binnen niet vaak zulk een ongeloof werkende, dat wij de Heere niet kunnen verwachten? Als de geest van ongeloof als een vloed over ons komt, welke verwachting is er dan van God? Verijdelt deze doordringende geest niet op een afdoende wijze al onze pogingen om hem te verwachten? Soms is het ongeloof werkzaam. Als we roepen tot de Heere, verbergt hij zijn aangezicht en bedekt hij zijn troon met een duistere wolk. Hij geeft ons niet dat getuigenis dat onze ziel verlangt om te ontvangen. Hij weigert die toelachingen en bezoeken der liefde waarnaar onze zielen hunkeren. Het ongeloof is onmiddellijk werkzaam en wij geloven dat het geen enkel nut meer heeft nog langer aan zijn genadetroon te wachten of om zijn naam aan te roepen. Maar na een tijd begint het geloof weer de kop op te steken en dan is er een uitgaan van de ziel tot de Heere, een pleiten met hem, een worstelen aan zijn gezegende genadetroon, een aanroepen van zijn heilige naam, een vasthoudendheid als iemand van de oude dag. Ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Maar verwachten geeft ten tweede ook te kennen een nederigheid, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrij vrouw, alzo zijn op onze ogen op de Heere onze God, totdat hij ons genadig zij. Er ligt nederigheid in de wachtende houding van een dienstknecht, en aldus is een waarlijk geestelijk verwachten van de Heere geen voordringen als een stoutmoedige, aanmatigende eiser, niet een binnengaan in het heiligdom Gods met een heilig schennende haast, nog een indringen van onszelf aan zijn tafel als een ongenode gast, maar het geeft te kennen een kloppen op de deur, een liggen aan zijn voeten, een komen tot zijn genadetroon. Het gaat daarom altijd gepaard met dit gevoelen in het hart dat wij ontvangers moeten zijn der genade, en dat we geen aanspraak hebben, niets dan uiterste armoede, nooddruft en gescheurde klederen. En datgene dat de Heere schenkt, dat geeft hij vrijwillig aan zijn zwakke en nietswaardige volk. Doch verwachtende geeft bovendien ten derde te kennen voortzetting en een volharding. Het is niet maar een roepen tot de Heer om hulp en dan onmiddellijk ophouden, opzien tot hem voor een ogenblik en hem dan volkomen vergeten. Het hart verdelen tussen God en het schepsel, de ene dag hulp verwachten van God en de volgende dag van de mens. Het woord verwachten zelf geeft vasthoudendheid te kennen en een onbewegelijke vastberadenheid der ziel, dat wij alleen op hem zullen zien. Door zijn verborgen leidingen snijdt de Heere ons af om van te rusten op een vleesse arm. Hij zal niet dulden dat wij steunen op de een of de andere vriend, hoe na of dierbaar deze ook mag zijn. Hij zal ons niet toelaten op iemand anders te zien dan op hemzelf. Want hij is een jaloers God en daarom gaat hij door met het afsnijden van band op band, verbinding op verbinding, verbintenis op verbintenis, opdat geen troost meer hebbende van de mens wij alleen vertroosting mogen zoeken in hem. Volharding geeft min of meer een voortdurend verwachten van de Heere te kennen en dit zal daarom doorgaan dag aan dag, weken, maanden, jaren achtereen. De ziel zal steeds de Heere verwachten en waartoe? Om uit zijn volheid die mededelingen te ontvangen van genade, barmhartigheid, vergeving en vrede, die bezoeken van zijn geest, die verkwikkingen uit zijn tegenwoordigheid, die opwekkingen van geloof, hoop en liefde, die openbaringen van zijn gunst en de genieting waarnaar de ziel uitgaat en uitziet. Wat een zoet voorbeeld hebben wij van deze nederige geest in de Syrofenitische vrouw, die slechts smeekte om een paar van die kruimels die vielen van de tafel der kinderen. Zelfvernedering is een zekere vrucht van het onderwijs des geestes in de ziel. Welnu, aan de zulken worden beloften geschonken, die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. De jongen en de jongelingen verwachten de Heere nooit. Hun trotse hart werd nooit vernederd om te liggen aan de troon der genade. Ze waren wijs in hun eigen oog en sterk in hun eigen kracht. Ze hadden geen behoefte aan goddelijke getuigenissen, geen toelachingen der liefde. Dit was in hun ogen niets anders dan geestdrift, kwezelarij en een dweperige geest. Daarom gingen ze voort in hun eigen kracht en vielen. Maar het volk des Heren, dat in zichzelf moede en mat is, en gering en nederig in eigen oog, verwacht de Heren. En deze, spreekt de Heren, zullen hun kracht vernieuwen, dat wil zeggen, van tijd tot tijd zal hun kracht worden geschonken. De uitdrukking hun kracht vernieuwen zelf toont aan dat er tijden en gelegenheden zijn waarin hun de kracht ontbreekt. We kunnen niet wandelen bij het licht van getuigenissen in het verleden. We kunnen geen nieuwe strijd voeren met oude kracht. We kunnen deze week niet leven op het voedsel van verleden week. Nee, verlossingen in het verleden zullen geen uitkomst bieden voor beproevingen in het heden. Vertroostingen in het verleden zullen ons niet door worstelingen in het heden heen helpen. En daarom ontledigt de Heere ons van tijd tot tijd van onze natuurlijke kracht en vernieuwt dan onze geestelijke kracht. Wat is het zoet en dierbaar dat onze kracht vernieuwd wordt, dat nieuwe genade in het hart wordt gebracht, om de verborgen gevoelens van het vernieuwde leven gewaar te worden, om te voelen dat de ziel onder eeuwige armen ondersteund wordt, onze strijd voor ons gevoerd, onze vijanden onderworpen, onze lusten overwonnen, onze strikken gebroken en wij verlost worden uit onze verzoekingen. Wat kan het pad om de zegen te verkrijgen ruw en oneffen zijn? Doch hoeveel zoeter is de zegen, als deze door dat pad ons deel geworden is? Wat is het erg pijnlijk en verborgen voor vlees en bloed om geen kracht te bezitten? Maar hoeveel zoeter is het, als de goddelijke kracht het hart bereikt? Want de goddelijke kracht is van een andere natuur dan de kracht van het schepsel. Deze zal er zich niet mee vermengen. Deze is rein en heilig en zal zich daarom niet vermengen met datgene dat onrein en onheilig is. Maar degene die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen, zodat ze in nieuwe gevechten nieuwe kracht zullen hebben om te strijden, in nieuwe verzoekingen nieuwe kracht om deze te overwinnen, in beproevingen van het ogenblik tegenwoordige genade om zich aan vast te klemmen. Doch ten zesde voegt de tekst eraan toe, zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Welk een tegenstelling, waar hebben we hen gezien? Verward, bedroefd, geoefend, zuchtend en roepend. We hebben hen zo moede en uitgeput gezien, dat ze geen kracht hadden om ook maar één stap verder te gaan. We hebben hen ten neergebogen gezien onder verzoekingen, lasten, beproevingen, verwarringen en moeilijkheden. Evenwel de Heere verwachtende, omdat zij geen andere hulp hadden om heen te gaan, geen andere haven om te ankeren, geen andere schuilplaats om in te vluchten. Welnu, wat een tegenstelling! Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. De sterkste, de vlugste, de hoogstvliegende vogel, alsof dat de Heere de sterkste natuurlijke vergelijking wilde nemen om aan te tonen hoe hun zielen opvaren. Maar hoe varen zij op? In geloof. Van de arend wordt gezegd dat hij opstijgt naar de zon, en dat van alle vogels hij de enige is die in die zon kan blikken met een onvervaard oog. Zo is het oog ook met het geloof in de ziel. Het volk des Heren kan alleen door het geloof zien op de zonne der gerechtigheid, blikken op een verheerlijkte Immanuel aan de rechterhand des Vaders, en een dierbare Jezus aanschouwen die altijd voor hen tussen treedt en hen aan zijn boezem trekt. En als deze gezegende Jezus een mate van zijn liefde en bloed aan hun consciënties meedeelt, en het geloof in zijn naam verwekt en uithaalt, dan begint de ziel op te varen met deze vleugelen gelijk arenden, al hoger en hoger zwevende, totdat hij in de tegenwoordigheid Gods komt, opvarende in steeds hogere spiralen van de geestelijke vlucht, totdat zij doordringt tot in het heiligdom van Jehovah zelf. Welnu, heeft uw ziel soms niet aldus gezweefd als op arends vleugelen? Zijn er die mededelingen niet geweest van goddelijk leven en licht? Dit opvaren in het geloof, dit ankeren van de hoop, die uitgangen der liefde, waardoor uw ziel in staat werd gesteld om op te varen en vermaak te vinden in Jezus, en hebt u zijn naam, liefde en het bloed niet als dierbaar gevoeld? Zijt gij ook niet opgevaren, niet slechts in de oefening van het levende geloof en van de hoop, maar evenzo van de hemelse liefde? Soms zijn wij zo vastgehecht aan deze aarde, dit tranendal, deze woeste huilende wildernis, zo daaraan vastgeketend dat we zijn als een vogel met een gebroken vleugel, en dat wij niet kunnen opvaren, worden aan God en aan de godzaligheid. Maar zijn er geen tijden en gelegenheden wanneer de ziel verlost is van deze ketenen en boeien, wanneer de geest bevrijd wordt van de aardse zorgen, als ons nieuwe veren hebben en als het ware nieuwe slagpennen werden gegeven, als de wereld en haar verzoekingen, de zonde en haar strikken achter ons gelaten worden en er een zoet opvaren is in de gevoelens van hemelse liefde? Dit is het opvaren met vleugelen, gelijk de arenden, en de zwevende ziel houdt nooit op met op te varen, totdat ze in de tegenwoordigheid zelf komt van de drieënige God van Israël. Wat onderscheiden is de godsdienst van een levende ziel van de godsdienst van een dode belijder? De godsdienst van een dode belijder begint in het eigen ik en het eindigt in het eigen ik. Het begint in zijn eigen wijsheid en eindigt in zijn eigen wijsheid, in zijn eigen dwaasheid. Begint in zijn eigen kracht en eindigt in zijn eigen zwakheid. Begint in zijn eigen gerechtigheid en eindigt in zijn eigen verdoemenis. In hem is er nooit enige uitgang van de ziel naar God, geen verborgen omgang met de Heere, geen werkzaamheden des geloofs op die goddelijke volmaaktheden. Maar het kind van God, ofschoon hij vaak moede, mat, uitgeput is door vele moeilijkheden, lasten en droefenissen, evenwel, als de Heere zichzelf en openbaart en zijn kracht vernieuwt, dan zweeft hij hemelwaarts en houdt nooit op met op te varen op de vleugelen van geloof en liefde, totdat hij doordringt tot in het heiligdom zelf van die Allerhoogste. Een levende ziel kan nooit voldaan worden dan in een levende vereniging en gemeenschap met de Heere van leven en heerlijkheid. Al hetgeen hieraan tekortschiet, laat de ziel ledig. Alle tijdelijke en zinnelijke zaken laten een kind van God onvoldaan. Niets dan die levende vereniging en gemeenschap met de Heere des levens, zijn tegenwoordigheid te gevoelen, zijn liefde te smaken, zijn gunst te genieten, zijn heerlijkheid te zien, niets anders dan dit zal ooit de behoeften bevredigen van de vrijgekochte en wedergeboren zielen. En hiermede koestert de Heere zijn volk. Ze zullen de kracht vernieuwen, ze zullen niet altijd zuchtende tegen de grond liggen, niet altijd wegkwijnen door de wonden, veroorzaakt door de zonde, niet altijd geketend door die kluisters van de wereld, niet altijd in hun ziel gejaagd als een veldtoen op de bergen. Er zal een vernieuwing plaatsvinden van hun kracht, en in hun vernieuwing zullen zij opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen nog lopen en niet moede worden. Wat betekent dit lopen, zult u zeggen? Er wordt in de tekst over drie zaken gesproken: vliegen, lopen en wandelen. En van elk van deze zaken wordt er gesproken dat ze aangetroffen worden in het huisgezin Gods. Soms vliegen ze als opgevaren met arendsvleugelen en soms lopen ze en soms wandelen ze. Maar wat betekent het te lopen? David die zal het verklaren. Hij zegt: ik zal de weg uw geboden lopen, als gij mijn hart verwijt zult hebben. Paulus zal er zijn getuigenis aan toevoegen, want hij zegt: laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Lopen is zich opgeruimd en werkzaam voor te bewegen op de wegen Gods, niet altoos kreupel vanwege een verlamd been, niet altoos wegzinkenden onder de last van een verdorven natuur, niet altoos wegkwijnenden onder de verwondingen, lasten en honger. Soms brengt de Heere een mate van licht, leven en liefde in de ziel. En dan is er een heilige werkzaamheid, een opgeruimde gehoorzaamheid, een verlangen om God te verheerlijken, een zoeken om zijn wil te kennen en deze te doen. En dit is niet als het lopen van de jongen en de jongelingen in hun eigen kracht. Zij vangen aan in de kracht der natuur en ze vallen af in de zwakheid der natuur. Maar het volk des Heren Zij die de Heere verwachten, zullen die kracht vernieuwen. Zij zullen lopen en niet moede worden, want de kracht des Heeren die rust op hen. Ze zijn gelijk Elia, die zijn lendenen gordde en voor het aangezicht van Achab heen liep tot waar men te Jezreel komt. Er was de profeet een goddelijke kracht meegedeeld, zodat, ofschoon de koning in zijn strijdwagen reed, Elia hem voorbij liep. Zo wordt het volk des Heeren soms kracht geschonken, waardoor zij de Heere offeranden kunnen brengen en ze zijn wil kunnen volbrengen met een vrolijk hart. En in dit lopen zullen ze niet moede worden, zolang als de Heere maar sterkte meedeelt en kracht geeft, zijn ze niet moede om het goede te doen. Doch er wordt ten derde nog een woord aan toegevoegd, want zij zullen wandelen en niet mat worden. Wandelen nu volgt op lopen, zoals lopen volgt op vliegen. Wandelen geeft een geregelde voorwaartse gang te kennen. Het is niet hetzelfde als het vurige opvaren van de ziel naar boven, noch de opgeruimde werkzaamheid van de ziel die voorwaarts loopt, maar het is een rustige, gestadige voortgang. De Heere geeft soms zijn volk een vliegen ten hemel, soms een werkzaam lopen en soms een gestadig wandelen. Dit is inderdaad alles even goed, of ze nu vliegen, lopen of wandelen, het is alles tot de ere Gods en tot hun eigen nut. Als ze vliegen, zouden ze niet willen lopen, als ze lopen, zouden ze niet willen wandelen. Ze zijn tevreden met hetgeen ze ondervinden, want ze kunnen zich alleen maar voortbewegen als hij in hen werkt, het willen en het werken naar zijn welbehagen. Dit wandelen is dan een geregelde voortgang in die goddelijke zaken, een ernstige overtuiging van de waarheid zoals die in Jezus is. Rustig voortgaan op de wegen des Heeren, een leven in vrede met God en in vrede met zijn volk. Een onberispelijk wandelen in de inzettingen en geboden des Heeren. Een voortgaan in die ootmoed, rechtschapenheid, goddelijke vreze, tederheid van de conscientie, die voorzichtigheid, behoedzaamheid en oprechtheid des harten die de ware gelovigen betaamt. Zich niet overhaastend. Hij die gelooft, die zal niet haasten. Nog is het een achteropkomen, maar het is op een bezadigde en voorzichtige wijze wandelen in de goddelijke zaken en in de waarheid. Dit was de gelukkige toestand van de oorspronkelijke kerk. De gemeenten dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht en wandelende in de vrezen des Heeren en de vertroosting des Heilige Geestes werden zij vermenigvuldigd. Maar onderwijl zij zich bevinden in dit tranendal, treffen wij het volk des Heeren aan in verschillende standen en omstandigheden. Vele van hun onderscheidene standen en omstandigheden zijn uitgeschetst in dat bevindelijke deel van Gods woord, dat met die tekst samenhangt. Bijvoorbeeld, sommigen zeggen, mijn recht gaat van mijn God voorbij. Ik kan niet waarnemen waar de Heere mij leidt. Alles is verwarring, duisternis. Droefenis. Anderen zijn mat, uitgeput en kwijnende door hun lasten, moeilijkheden en verwarringen. Ze kunnen geen stap verder gaan, maar toch bevinden zij zich nog op de weg des Heeren. Weer anderen van het volk des Heeren lijken geen kracht te hebben. Ze kunnen zelfs bij ogenblikken het woord van God niet lezen. Ze kunnen het aangezicht des Heeren niet zoeken of de naam des Heeren aanroepen. Ze kunnen niet geloven, noch hopen, noch liefhebben. Toch zijn ze in de wegen des Heeren en zijn ze het volk des Heeren. Anderen mogen de Heere verwachten, opziende tot hem, pleitende met hem, worstelende met hem, hun mond in het stof stekende en hun hart voor hem uitgietende, evenwel toch in de weg des Heeren en daar waar hij ze wilde hebben. Anderen mogen hun kracht vernieuwen. De Heere geeft hun kracht en hun boog blijft in stijvigheid. Ze zijn vernieuwd door genade naar die inwendige mens, opdat zij de oorlogen des Heeren mogen strijden. Deze zijn daar waar hij ze wilde hebben. Weer anderen varen wellicht op mijn vleugelen gelijk de arenden. Ze zijn vol verheven verlangens, vervoerd door die zoete en dierbare openbaringen van de liefde en van het bloed. Deze zijn toch waar de Heere ze hebben wilden. Anderen lopen in de weg van de geboden des Heeren, gaan werkzaam voort in de weg van een opgeruimde gehoorzaamheid. Hun wil is geheel geneigd tot de verheerlijking Gods. Zijn wil is hun wil en ze wensen werkzaam bevonden te worden in hetgeen hem behaagt. Weer anderen wandelen wellicht, varen niet op met een heilige liefde, lopen niet op een opgeruimde en een vurige wijze, doch zij wandelen met God in eenvoudige gehoorzaamheid aan zijn woord, met een tere conscientie, verlangen om zijn wil te kennen en deze te doen. Dit is nog steeds het onderwijs des Heren, zij zijn nog steeds in des Heren weg. Wat zijn alle en elk van deze standen onderscheiden van een jongen of een jongeling te zijn, een onbelaste, niet vernederde, niet beproefde en niet bezochte beleider. Als we dan het volk des Heren zijn, wat ook onze stand en omstandigheid zijn mogen, zal het tot een goed einde komen of we nu geen kracht hebben of dat we onze kracht vernieuwen. Of we nu lopen of wandelen, het zal alles tot een goed einde komen. Al het volk des Heren bezit deze afwisselende leidingen door het werk des geestes in hun hart, want ze zullen staande blijven in hun bedeling aan het einde der dagen, en de Heere in heerlijkheid aanschouwen, van aangezicht tot aangezicht. Maar wee ons, als wij jongen en jongelingen zijn. U mogen erg bevallig lijken, uw godsdienst mogen omhangen zijn met het nieuwste en fraaiste gewaad. Het mogen u in uw eigen schatting en in die van anderen goed gaan. Doch reken erop. Als deze bevalligheid, ijver en werkzaamheid vleeselijk is, dan zal deze eindigen in een gewisselijk vallen. U zult ervaren dat er een dag zal komen dat u niet in staat zult zijn om voort te gaan en het einde zal het verderf en de ondergang zijn. Wel nu, dit snijdt de werkzaamheid in de weg des Heren niet af. Het snijdt geen levendige gestaltes. Heigende harten, vurige redenen, een oprecht oog tot de ere Gods af. God verhoede, maar het wijst de goede weg aan. Wij moeten eerst moeder zijn en geen kracht hebben en gebracht zijn aan het einde van onze eigen wijsheid. En dan worden de zegeningen des Heren op des Heren wijze meegedeeld. Al hetgeen uit de natuur komt moet sterven. De kracht, de wijsheid, de trots en de sterkte van nature moet alles wegsterven, opdat de heerlijkheid van dat lam eeuwiglijk mogen voortduren. En daarom snijdt de Heer op deze wijze met dat zwaard des geestes alles af dat uit de natuur is en bouwt op hetgeen uit de genade is. Zelfs meer, hij onderdrukt de natuurlijke werkzaamheid niet, dat de ziel een luiaard kan zijn. Nog onderdrukt hij de natuurlijke kracht, dat de ziel werkeloos kan zijn. Integendeel, hij blust de kaars uit, opdat de ziel zich kan verheugen in dat schitterende licht van de zon. Hij put alle natuurlijke kracht uit, opdat hij zijn eigen kracht kan bouwen op de puinhopen ervan. Hij vernedert de bedrieger en verhoogt de heilige. Hij vernedert de geveinsdheid en verheerlijkt zijn eigen waarheid. Hij neemt de kroon van het hoofd der natuur en plaatst hem op het hoofd van zijn zoon. Aldus verkrijgt hij zelf alle eer en zijn volk al het goede. Zodoende, onderwijl hij aan de ene kant de trots van de natuurlijke heerlijkheid doet afnemen, verzekert hij dat zijn wil zal worden volbracht, zowel op de aarde als in de hemel, en verkrijgt voor zichzelf een toebrengen van eeuwige lofprijzing, zodat, als wij het met een geestelijk oog beschouwen, we zien hoe dit Gode tot eer strekt, we evenzeer zien hoe gepast het voor de mens is. En goed bij ons hart zijnde, zouden wij liever lasten, oefeningen en verzoekingen hebben, God aan onze zijde hebben, en zijn heerlijkheid hierdoor uitgewerkt, liever in de kracht des Heeren lopen, dan te worden overgelaten aan onze eigen kracht en gerechtigheid. Aldus zien wij dat de Heere het ten slotte zal openbaar maken, dat alles ten goede voor de kerk gedaan wordt, en dat alles op de heerlijkheid van Hem zal uitlopen, die als Vader, Zoon en Eeuwige Geest waardig is om alle eer, lofprijzing en aanbidding, nu en tot in der eeuwigheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos.